Wat je nu hoort is de Large Hadron Collider, de gigantische deeltjesversneller van het CERN in Zwitserland. Je kent de deeltjesversneller waarschijnlijk als de machine waarmee in 2013 het Higgs-deeltje werd ontdekt. Die ontdekking leidde tot de laatste Belgische Nobelprijs, namelijk voor theoretisch fysicus François Englert. Ik ben Kim Verhagen. Ik ben redacteur bij EOS Wetenschap en ik ben nieuwsgierig naar waar de deeltjesfysica vandaag staat, maar ook naar wat een deeltjesfysicus eigenlijk doet en hoe het is om te werken aan het CERN. Ik heb daarom afgesproken met Frederik van der Veken. Hij is theoretisch fysicus en hij werkt aan het CERN. Dag Frederik.
Dag Kim.
Ik vond verschillende omschrijvingen van de functie die je aan het CERN doet. Deeltjesfysicus, theoretisch fysicus. Wat is het precies?
Wel, ik ben theoretisch fysicus van opleiding. Ik heb een doctoraat in theoretische fysica. En ik heb een beetje veranderd van profiel, want ik werk nu in versnellerfysica. Mm-hmm. Maar wel theoretisch. Ik doe theoretische versnellerfysica. Ja.
Wat kan ik me daar precies bij voorstellen, bij theoretische fysica?
Het profiel dat ik eigenlijk heb is vrij uniek in die zin dat er niet zoveel mensen zijn die als theoretisch fysicus in de versnellerfysica gaan werken. Het is op zich wel een heel uitdagende functie wat ik doe. Wat ik in concreto doe, is tweeledig eigenlijk. Er is het deel waarvoor ik ben aangenomen en het is het deel waarvoor ik betaald word. Het deel waarvoor ik ben aangenomen, dat is juist exact omwille van mijn achtergrond in theoretische fysica, waar ik samen met mijn baas modellen ontwerp. Eigenlijk die proberen de stabiliteit van de deeltjesbundel over langere termijn te beschrijven en te voorspellen. Dus eigenlijk waarbij we hopen dat we daar op lange termijn kunnen zeggen van oké, als we de versneller zo en zo ontwerpen, dan gaan we een stabielere bundel krijgen. En het is dus interessant om dat zo en zo te doen. En dat zijn heel wiskundige modellen. Maar dat is vrij fundamenteel onderzoek en daar is eigenlijk weinig interesse, laten we zeggen, vanuit de organisatie van CERN uit om daarvoor te betalen. Dus het deel waarvoor ik echt ben aangenomen, waarvoor ik betaald word, is berekeningen doen voor de upgrade van de LHC. We voorzien tegen 2025 ongeveer, een paar jaren vroeger later, een heel belangrijke upgrade aan de Large Hadron Collider, de LHC, waar we een paar magneten gaan veranderen, waardoor we aan hogere luminositeit gaan werken. Dat wil zeggen, meer botsingen per seconde. En die heet dan ook de High Lumi, van High Luminosity Upgrade. En dus praktisch het deel waarvoor ik betaald word, is berekeningen doen om te kijken, wat gaan we veranderen.
Ja. Zo meteen zullen we het wat meer hebben over die deeltjesversneller, over wat er allemaal mee te gebeuren staat en hoe die precies werkt. Maar ik wil ook nog eens vragen, hoe word je fysicus? Is het een kinderdroom geweest of ben je pas op later leeftijd die richting uitgegaan?
Ja, dat is eigenlijk ook wel een grappige vraag, want ook daar is mijn traject een beetje atypisch. Als kind wou ik inderdaad altijd, niet noodzakelijk fysicus, echt als kind, hè, dan wou ik professor worden, weet je wel, uitvinder en zo, zoals in de strips. En dat is eigenlijk in mijn puberteit gewijzigd naar muzikant/artiest, omdat mijn beide ouders muzikant zijn. Ik weet niet of dat omdat is, maar dat is daardoor mede geïnspireerd natuurlijk. En dan ben ik ook begonnen aan een studie muziek. En die heb ik daarvan de eerste cyclus afgemaakt. Maar ik voelde toch van, er is toch ook die honger naar wetenschap die ik als kind ook had. Nu, die was eigenlijk in mijn puberteit volledig verdwenen, want ik ben dan ook een heel slechte student geweest voor de exacte wetenschappen in mijn middelbare. Naar het laatste jaar toe was ik zelfs gebuist voor wiskunde en fysica. Wat dus vrij atypisch is, laten we zeggen. Dit was een volledig gebrek aan interesse en inzet. Maar dan heb ik dat tijdens mijn studies muziek wel ontdekt van dat is toch een aspect dat ik niet wil kwijtspelen, waar ik toch wel echt wil voor gaan. En dan heb ik na mijn bachelordiploma besloten, oké, ik ga fysica proberen. En dan heb ik natuurlijk een inhaalbeweging moeten maken, want mijn achtergrond was natuurlijk niet meer zo denderend.
Je focus als fysicus, ligt die voor jou op het opdoen van fundamentele kennis of wil je ook dat het leidt tot toepassingen?
Ja, ook daar is denk ik het antwoord tweeledig. Voor mezelf, mijn persoonlijke motivatie, is echt het begrijpen van de wereld. Dat is mijn drijf in het zijn van wetenschapper. Ik zie dingen rondom mij en ik wil begrijpen hoe ze werken. Dat is een onstilbare honger. Het is ook die mij naar fysica terug heeft getrokken, laten we zeggen. En dan kom je automatisch ook bij theoretische fysica terecht. Dan ontrafel je de basisbeginselen van hoe alles werkt. En dan krijg je daar een ongelofelijke wiskundige schoonheid in. En het is een heel voldoeninggevend gevoel dat er fenomenen rondom jou gebeuren en je bent zelf in staat om af te leiden wat er eigenlijk aan de hand is. Dat is het probleemoplossend denken in fysica, dat vind ik geweldig. Nu, natuurlijk, dat is het eerste aspect. Het tweede aspect is, wat wil ik bijdragen aan de maatschappij? En dan is het natuurlijk, ja, de maatschappij is er niet mee gebaat dat ik beter begrijp hoe de wereld werkt. De maatschappij is er mee gebaat wat ik daar ook mee doe. Mm-hmm. En dus, in dat opzicht is werken aan het CERN een heel sterke bijdrage, want CERN is het op dit moment toch nog grootste internationale labo voor deeltjesfysica. En ook al zijn we met heel veel, hè, er zijn 15.000 mensen verbonden aan het CERN, is toch mijn bijdrage vrij fundamenteel en vrij vitaal en voel ik van oké, ik kan een verschil maken. Natuurlijk gaat de doorsnee mens zijn leven niet veranderen omdat ik mijn job doe. Dat is volledig waar. Maar op lange termijn geloof ik wel dat er belangrijke gevolgen aan zijn.
De meeste mensen kennen dat CERN vooral van die ontdekking van het Higgs-deeltje. Daar was heel veel rond te doen. Waarom is het zo belangrijk om die allerkleinste deeltjes, om die te spotten, om die te zien?
Er zijn verschillende aspecten aan het antwoord op die vraag. Het eerste is, waarom bijvoorbeeld specifiek het Higgs? Omdat er een fundamenteel probleem was in de basistheorie die we nu het standaardmodel noemen, die eigenlijk het grootste deel van wat we kennen op aarde, in het heelal, beschrijft, alles behalve zwaartekracht. Die hadden we een fundamenteel probleem, met name deeltjes konden geen massa hebben. Dat is een beetje gelijkaardig als je deelt door nul, dat mag niet. Dan krijg je oneindig als antwoord. Dus als je deeltjes een massa gaf, dan kreeg je ook iets dat wiskundig niet kon en het klopte niet. Dan lukte de theorie niet meer. Dat is een probleem, want deeltjes hebben wel een massa. Nu, dan zou je kunnen zeggen van, is die theorie dan niet gewoon fout? Dat zou kunnen, natuurlijk. Maar het was zo dat al de rest van de theorie perfect klopte. Dat hint wel op het feit dat we op een goede spoor zitten. Het klopte met een heel sterke nauwkeurigheid. En dan was er dus in de jaren 60, er waren een paar mensen, Broughton, Glyde en Higgs, die een alternatieve methode hadden gevonden om massa te geven aan die deeltjes. Een soort via-via weg. En daarvoor hadden ze iets extra nodig. Een veld, dat we nu het Broughton-Glyde-Higgs-veld noemen. En dan werkt dat allemaal perfect. Natuurlijk, je gaat een theorie maken, maar het is niet omdat je een theorie maakt dat die ook juist is. Dus dan moet je die testen. En als dat veld bestaat, dan creëert dat veld ook deeltjes. Dat werd dan het Higgs-boson genoemd, omdat enkel Higgs de voorspelling maakte dat er ook een deeltje was. En dus is het heel simpel. Vind je het deeltje, dan heb je een theorie bewezen en dan is eigenlijk het standaardmodel weer iets completer, want dan heb je massa gegeven. Dus dat is het eerste aspect van de vraag, waarom specifiek het Higgs? Dan het tweede aspect van de vraag, van waarom is het zo belangrijk dat die theorie juist is? Wat heeft de gewone mens als baat bij het feit dat we nu een standaardmodel hebben dat iets juister is? En ik vind dat persoonlijk een heel belangrijke vraag. Want dat wordt vaak over het hoofd gezien. En dat is eigenlijk de drijf naar fundamentele fysica, naar het begrijpen van fundamentele wetenschap. Dat is eigenlijk het besef dat het extreem belangrijk is om te investeren, zowel, laten we zeggen, financieel als wetenschappelijk, we investeren talent daarin, naar het zoeken naar het fundamentele, het begrijpen van het fundamentele, omdat dat de basis is voor innovatie op lange termijn. En een klein voorbeeld is, laten we 200 jaar teruggaan, 200, 300 jaar teruggaan, naar het begin van elektriciteit. Op dat moment had je de pioniers van elektriciteit, volt en ampère. En elektriciteit was iets dat heel slecht begrepen was. Het werd waargenomen, je kon een kikker zijn spieren doen bewegen door bepaalde pennen in de spieren te steken, dan kreeg je kleine stromen. Nu weet je hoe dat werkt, toen niet. Er waren zelfs bepaalde mensen die daar shows van maakten, die met lijken van mensen eigenlijk deden tot leven komen er op de juiste plek en daar dus shows mee deden bij bewegende lijken. En daar was de kous af voor de meeste mensen, van kijk, ja, we weten hoe we het moeten gebruiken. Maar dan waren er een paar mensen die gedreven werden door opnieuw de vraag van, hoe komt dat? Hoe werkt dat? En je zou kunnen zeggen op dat moment, dat is niet belangrijk, want we weten hoe we het moeten gebruiken. En dat is dus niet waar. Want als zij die vraag toen niet hadden gesteld, dan hadden wij vandaag geen computers gehad. Maar dat konden zij ook nooit antwoorden, natuurlijk. Volt had nooit kunnen antwoorden, binnen een paar honderd jaar heeft iedereen een klein machientje in zijn broekzak zitten waarmee we met elkaar communiceren over afstand en verslaafd worden aan sociale media en al dat soort dingen. Dat zijn concepten die niet vatbaar zijn. Dus waarom moeten we die fundamentele fysica zo blijven steunen? Waarom is het zo belangrijk? Wel, ja, ik kan u geen exact voorbeeld geven, want ik kan niet voorspellen wat eruit gaat komen. Maar ik kan u wel voorspellen dat als we dat niet doen, dat er ook niks uitkomt. Dus dat, is het, dat zijn de twee aspecten van de vraag. Heel specifiek het Higgs-deeltje, om de theorie completer te maken. Het tweede aspect, waarom is dat zo belangrijk? Omdat het de drijf is naar de innovatie van de mensheid. Het ontdekken van nieuwe dingen.
Naast het Higgs-deeltje worden er ook heel wat andere deeltjes bestudeerd. Heel extreem kleine deeltjes. Kan ik die Large Hadron Collider zien als een gigantische microscoop?
Niet letterlijk, natuurlijk. Ja. Het is een metafoor. We gaan de deeltjes zelf natuurlijk nooit te zien krijgen. Dat is trouwens een misvatting die vaak rondgaat. Als er gezegd wordt, we hebben het Higgs gevonden, we hebben een Higgs gezien. We zien die niet. We hebben nog nooit een Higgs echt gezien. Ten eerste omdat het niet eenvoudig is om deeltjes individueel waar te nemen, ook al kunnen we dat vandaag de dag wel met atomen en zo. Maar voornamelijk omdat een Higgs-deeltje niet stabiel is. Wat wil zeggen dat die vervalt in een tijdspanne die zo extreem klein is dat we onmogelijk zijn spoor kunnen zien. We hebben niet de resolutie daarvoor. Wat we wel zien, zijn zijn vervalproducten. En dus eigenlijk is het eerder een soort black box. We weten wat we erin steken, we zien wat eruit komt. En dat zijn allemaal deeltjes die we al kennen. Dus wat eruit komt zijn typische deeltjes die we ook al kennen. Maar dan wat erbij komt is statistiek. Dus wat we dan gaan doen is, oké, wij weten met de hele theorie die we nu al kennen, als ik twee protonen in mijn black box steek, dan heb ik zoveel procent kans om dit te zien, zoveel procent kans om dat te zien, enzovoort, enzovoort. Als een Higgs-boson bijvoorbeeld bestaat, dan verandert die statistiek. Dan verandert die kansrekening. En daar gaan we dus naar op zoek eigenlijk. We kijken naar afwijkingen in die kansrekening. Natuurlijk, dat is heel grofweg uitgelegd in de praktijk, weten we heel goed waar we naar moeten kijken en hoe het er gaat uitzien, zodat we echt kunnen zeggen, het is dit deeltje. Want anders hebben we geen idee. Hè. Maar we kennen de volledige theorie, minus het Higgs. Weten we wat alle kansen zijn en we weten, als we de Higgs toevoegen, we weten hoe dat die verandert en we weten waar we naar moeten kijken.
Die versneller is enorm groot, 27 kilometer omtrek, als ik het juist heb. Waarom moet die zo groot zijn?
Omdat we naar extreem hoge energieën gaan. We hebben het echt over... bijvoorbeeld één proton in onze bundel heeft dezelfde energie ongeveer als de bewegingsenergie van een mug. Dan ga je natuurlijk zeggen, ja, een mug dat is niet zo energetisch. Hè, maar het punt is natuurlijk dat een mug uit extreem veel protonen is opgebouwd. En dat wordt allemaal in één deeltje geconcentreerd. Als we kijken naar de bundel deeltjes, die nog altijd heel klein is, dat is veel minder dan een druppel water bijvoorbeeld, dan heeft hij de volledige energie als bijvoorbeeld een hogesnelheidstrein. Dus we hebben het over een heel extreem hoge energie. En dat is wat we nodig hebben om op zoek te gaan naar die nieuwe deeltjes. Waarom? Omdat die slechts bij heel hoge energie echt gecreëerd worden. Mocht dat niet waar zijn, dan zouden ze in het dagelijks leven ook zien. Dus ze worden eigenlijk een beetje verborgen, omdat ze enkel bij hoge energieën bestaan. En dus dat is het punt, hebben we hoge energie nodig, maar om die te kunnen handhaven, die hoge energie, hebben we extreem sterke magneten nodig. De magneten worden gebruikt om de deeltjes te buigen, om ze dus in een ring te houden, in een cirkel. Geen exacte cirkel, een ring. En die magneten moeten dus ook hoe hoger energie, hoe sterker de magneten moeten zijn. En we botsen tegen een technologische limiet. Dus hoe scherper uw afbuiging, hoe kleiner uw ring, hoe sterker uw magneten moet zijn. En dus bij de energie die we momenteel eigenlijk bereiken, is het kleinste dat we kunnen gaan bij het maximum van de technologie, 27 kilometer.
Computers, microscopen zijn in de loop van de tijd altijd kleiner geworden, maar tegelijk toch ook gedetailleerder of preciezer, of ze zien meer dan ervoor, ze kunnen meer dan ervoor. Is het ook de bedoeling dat die deeltjesversneller in de toekomst steeds kleiner wordt?
Wel, laten we zeggen, er zijn twee mogelijkheden. Bij een circulaire versneller, dus een ring zoals deze, zit je inderdaad met die technologische limiet van de magneten. We kunnen verwachten dat we binnen x aantal jaren meer efficiëntere magneten kunnen maken die sterker kunnen gaan, maar de geschiedenis leert ons dat dit niet zo snel gaat als we zouden willen. Dus we gaan moeten blijven groeien in versnellers. Er is wel een alternatief en dat zijn lineaire versnellers, die dus geen cirkel maken en dus ook geen afbuigmagneten nodig hebben, die eigenlijk gewoon een lange lijn zijn van versnelmateriaal. En daar is nog veel technologische winst te maken. En er zijn ook heel wat nieuwe technologieën die eigenlijk momenteel tevoorschijn komen. Op CERN is er een proefproject dat heet CLIC. En die slagen erin om eigenlijk een... De C staat voor Compact Linear Accelerator. Het is eigenlijk een heel compacte lineaire versneller. En dan is er een ander proefproject op CERN dat heet AWAKE. En dat is een totaal verschillende aanpak waarin we eigenlijk opnieuw een veel compactere versneller gaan kunnen maken. Maar dit geldt opnieuw voor het versnelgedeelte. Voor het afbuiggedeelte hebben we op dit moment toch geen alternatieven.
Ja. Is het zelfs omgekeerd de bedoeling om een grotere te gaan bouwen?
Er zijn natuurlijk plannen. Ik kan u vertellen dat er veel van mijn collega's eigenlijk werken aan de zogenaamde FCC, de Future Circular Collider. En die zou 80 of 100 kilometer groot worden. Ik denk dat er nog niet echt beslist is welke van de twee het gaat worden. Er zijn discussies. Het zou voor, laten we zeggen, tegen 2040 ongeveer zijn, 2035, 2040. En die plannen zijn op dit moment al heel gedetailleerd. Er wordt gekeken waar zouden ze de tunnel maken, wat hebben ze nodig. Ze hebben het ontwerp van daar sneller gemaakt, welke magneten komen waar en alle details en zo. Natuurlijk, dat is een eerste iteratie, er gaan nog veel aan gesleuteld worden. Maar we hebben dus een eerste iteratie, een eerste plan gepubliceerd, enkele maanden geleden eigenlijk nog maar. Dat is al verschillende jaren werk geweest. Dus dat is iets dat echt in de pipeline zit. Maar natuurlijk, dat moet ook goedgekeurd worden door de overheden, door de member states van CERN, want zij moeten daarvoor betalen. Hmm. En ik denk dat eigenlijk in de komende 2-3 jaar daar meer duidelijkheid rond zal komen.
Ja. Tot nu toe hadden we het vooral over de deeltjesversneller naar het fundamenteel onderzoek toe. Ik heb ook in het begin gevraagd, die keuze tussen fundamenteel onderzoek en praktische toepassingen, geldt dat ook voor deeltjesversnellers? Hebben die praktische toepassingen? Kan je daar wat voorbeelden van geven?
Ja, het is natuurlijk zo dat versnellers worden gebruikt in de medische fysica. Mm-hmm. Een heel, heel typisch voorbeeld is iets vrij nieuw dat op dit moment heel groot aan het worden is protontherapie, waar eigenlijk kankerbestrijding wordt gedaan met versnellers in plaats van bestraling, wat typisch met radioactieve bronnen wordt gedaan. En daar heeft natuurlijk CERN ook een belangrijke rol in. Dat is zeker niet het hoofddoel van CERN, maar het is altijd knap om te kunnen zeggen van we hebben ook toepassingen buiten ons fundamenteel onderzoek. En dus omdat CERN een van de grootste labo's is, een van de speerpuntontwerpers is, laten we zeggen, van versnellers, wordt die technologie die ontwikkeld wordt ook doorgegeven. En er is dus ook een unit in CERN die bezig is met hoe breng je eigenlijk versnellers naar praktische toepassingen en naar medische toepassingen.
Ja. Die protontherapie, is die er nu al of is dat een idee waar nu aan gewerkt wordt?
Er zijn enkele plaatsen in de wereld waar dat protontherapie bestaat. In België gaat er binnenkort een zijn in Leuven, in de Verbonden Universitair Ziekenhuis in Leuven. Dat is een primeur voor België. In Zwitserland is er alleen, in Duitsland ook, ik weet niet zeker waar. Ik weet wel dat eigenlijk een van de grootste bedrijven die mee ontwikkelt, is een Belgisch bedrijf. En er zijn dus op dit moment niet zo heel veel versnellers, maar dat is heel hard aan het groeien.
Die deeltjesversnellers in de geneeskunde, gebruiken die dan deeltjes om op die tumoren te gaan schieten? Of hoe werken die precies?
Ja, dat is eigenlijk exact wat er gebeurt. Ja. En de reden waarom dat interessant is, is omdat dus, ja, wat is bestraling? Hetgeen dat standaard wordt gedaan, hè, reactieve bestraling, dan ga je dus eigenlijk een reactieve bron ofwel inbrengen ofwel langs buiten bestralen. Maar dat zijn fotonen typisch. En die hebben het nadeel dat die eigenlijk alles beschadigen op weg naar de tumor ook. En ook wel randschade hebben. En dat kan je dan theoretisch berekenen. Bij een proton is het eigenlijk anders. Een proton gaat eigenlijk heel weinig schade aanrichten onderweg. En pas op het einde ineens al zijn energie afgeven. En dan krijg je dus natuurlijk een gefocuste energieaflevering. En dan kan je dus ook heel nauwkeurig, door die versneller af te stellen, kan je zeggen, ik ga dit proton 3,2 centimeter diep schieten. En dan levert hij zijn energie af op 3,2 centimeter diepte. En dan kan je dus heel nauwkeurig eigenlijk een tumor stuk voor stuk kapot schieten. En dat is
Dat is een heel grote vooruitgang
tegenover de standaardbestraling. Ja. Mm-hmm. Er is zelfs eigenlijk een nieuw onderzoek geweest op CERN dat 3 of 4 jaar geleden is afgesloten. Dat heette ACE. En die gebruikte in plaats van protonen, antiprotonen. Omdat voor een antiproton hetzelfde verhaal geldt. Die gaat onderweg eigenlijk geen schade aanrichten. Maar die gaat zijn energieaflevering nog veel geconcentreerder doen. Die gaat dus eigenlijk bij het moment van het vernietigen van de tumor, om het zo te zeggen, bij het kapotschieten, gaat die veel minder randschade veroorzaken. En dat is bijvoorbeeld interessant voor tumoren in een ruggenmerg of in hersenweefsel. En dat was een heel positief experiment. Dat toonde aan dat je toch wel gemakkelijk tot 20 keer minder randschade hebt. Wat opnieuw een heel grote verbetering is. Daar is echter de kanttekening dat antiprotonen niet zo eenvoudig te maken zijn. Protonen heb je, antiprotonen moet je maken. En voor antiprotonen te maken heb je toch een versneller nodig van een 500-600 meter.
Ja.
Dus wordt dit ooit een medische toepassing? Dat weet ik niet. Maar als het zal zijn, gaat het zeer zeldzaam zijn.
Ja. Dan moet het ziekenhuis al een versneller van 500 meter hebben staan.
Inderdaad. Ja. Dus dit worden gespecialiseerde centra, 1 of 2 per continent, denk ik dan.
Ja.
Maar protontherapie daarentegen, dit gaat over machines van een paar meter. Dus dit is heel schaalbaar. Dit kan verkocht en verplaatst worden. En dit is daarom iets dat meer en meer echt ziekenhuizen in ontwikkelen. Om dat dan toe te passen.
Terug naar het CERN. Ik ben er ooit geweest. Het gaf mij een gevoel van een een dorp, maar dan een dorp waar allemaal fysici wonen. Beleef je het ook zo?
Ja, toch wel, ja. Het is ook... er zijn natuurlijk... Seren is groot, dat is het eerste ding. Je hebt straten met straatnamen, dus je hebt dan verschillende gebouwen. Seren heeft ook een paar sites. Je zou het campussen kunnen noemen, zo noemen we het niet, maar het is een beetje hetzelfde idee. Want je hebt natuurlijk een ring van 27 kilometer ondergrond, maar dat wil niet zeggen dat we 27 kilometer bovengronds ook terrein hebben. Maar we hebben wel een paar sites. De hoofdsite, heet die van Merin, die is toch gemakkelijk, ik weet het niet exact, 2,5 kilometer lang of zoiets. Dan krijg je natuurlijk al wel een grote oppervlakte vol gebouwen die allemaal vrij dicht op elkaar staan. En dat zijn natuurlijk veel mensen ook. Hè. Er zijn 15.000 mensen, zoals ik er straks zei, verbonden aan CERN, waarvan toch wel elke dag ongeveer 7.000 aanwezig. Niet iedereen is permanent aanwezig, de meeste mensen niet. Mensen zoals ik die rechtstreeks voor CERN werken, wel, die zijn permanent aanwezig. Mensen die voor de experimenten werken, zijn meestal verbonden aan universiteiten en brengen een bepaald percent van hun tijd daardoor. Maar dus ja, gemiddeld hebben we 7.000 mensen. Dat is natuurlijk een klein dorp, dat is een hele gemeenschap.
Ja. Ik had me laten vertellen dat er zelfs sportclubs en toneelclubs zijn voor fysici.
Absoluut. Ja. Er is een pingpongclub. Ja. Er zijn een 30 of 40 clubs van alle soorten hobby's. Er is een gezelschapsspellenclub, natuurlijk een skiclub, een dansclub. Er zijn twee muziekclubs. Eén is jazz en de ander is meer bands. Het is heel gevarieerd. Natuurlijk, ja, niet iedereen doet zomaar met al die dingen mee, natuurlijk. Maar het versterkt inderdaad het communitygevoel. Je hebt ook op de hoofdsite van CERN heb je een bank, een postkantoor, je hebt daar winkels, je hebt restaurants. Dus dat maakt het allemaal inderdaad een beetje een klein dorp. Het enige verschil is dat de mensen niet op de site wonen.
Ja. Je kan als geïnteresseerde burger, als ik het goed heb, ook het CERN bezoeken.
Mm-hmm.
Ja, want je begeleidt ook groepen die het CERN komen bezoeken.
Ja, ik ben ook vrijwilliger. Als vrijwilliger ook gids. Dat is het beleid van CERN eigenlijk een beetje. Namelijk, het volledige labo is belastinggeld. Alle geld komt van de member states. En willen ze dus ook een beetje teruggeven naar de bevolking die daarvoor betaalt. En dus kan iedereen CERN bezoeken. En dat kost ook niks, dat is gratis. En ze willen de mensen de kans geven om echte wetenschappers te ontmoeten. Dus ze nemen geen gidsen aan die, laten we zeggen, geschoolde gidsen zijn. Dat zijn gewoon wetenschappers zoals ik, die dan tussendoor ook wat gidsen. En ik ben daar zelf een heel sterke fan van. Ik doe dat heel graag, dus ik doe dat vrij vaak. En ik vind dat persoonlijk ook heel voldoeninggevend, ja.
Mm-hmm. Wat is de meest gestelde vraag die je dan krijgt?
Het hangt ervan af welke groep. Laten we zeggen, de meeste bezoekers zijn tussen 15 en 18 jaar oud, omdat we heel veel scholen hebben. En dan is de meest gestelde vraag wel, waarom?
Ja.
Zoals de motivatie die ik daarnet vertelde, die moet ik vaak geven. Een andere gestelde vraag die ik vaak krijg is, je moet wel heel slim zijn om tot hier te geraken. Wat heb je gedaan om tot daar te geraken? En dan kan ik mijn atypisch traject ook nog eens vertellen. Heb ik echter bezoekers uit de streek? Er worden ook bepaalde bezoeken georganiseerd voor mensen uit Genève zelf. Daar wordt maar een heel selecte groep van gidsen voor aangesproken. Ook omdat ze tweetalig moeten zijn, Frans en Engels. Maar ook omdat ze daar, ik weet niet waarom eigenlijk, ja, dat is een selecte groep van gidsen. Dan krijg ik echt heel vaak alle soorten waantheorieën dat ze er eigenlijk een zwart gat gaan maken en de aarde vernietigen en dat we eigenlijk hun leven aan het bestralen zijn enzovoort. De theorie dat, laten we zeggen, CERN een zwart gat maakt en de aarde opslokt, is bij kinderen of jongeren niet aanwezig. Maar bij mensen van boven de, laten we zeggen, 25 krijg ik die vraag echt heel vaak.
Voel je dan dat je voortdurend in de verdediging moet? Je verhaal doet me een beetje denken aan mensen die genetische modificatie bestuderen bijvoorbeeld. Die krijgen ook voortdurend bijna complottheorieën-achtige vragen. Voel je dat je daar continu moet tegen wapenen of zijn dat uitzonderingen?
Voor mij is dat niet helemaal hetzelfde. Omdat zoiets als genetische modificatie, daar zit ook een sociaal aspect bij. Overheden komen ertussen en er zijn dingen die besproken worden enzovoort. De burger heeft inspraak. Is dat terecht of niet, dat weet ik niet. Daar ga ik mij niet over uitspreken. Maar dat is een iets ander, want dat gaat over voeding die op je bord komt. Terwijl dat een zwart gat de aarde opslakt gewoon nonsens is. En ik voel mij daar ook helemaal niet door aangevallen, want ik kan mensen overtuigen dat dat ook nonsens is. Ik kan ook vertellen waarom mensen dat denken.
Ja.
Mm-hmm. Als je wil, dan is het vrij simpel uitgelegd. Er zijn twee misvattingen die daarvoor zorgen. Misvatting 1 is dat mensen denken dat een zwart gat een soort stofzuiger is dat dingen aantrekt en dingen opslokt en daardoor groeit. Dat is fout. Een zwart gat is zoals een ster. Een zwart gat kan planeten hebben die in een vaste baan rond het zwart gat draaien. Dat is net zoals, je kan onze zon vervangen door een zwart gat. En dat verandert niks voor ons, maar letterlijk niks. Het enige verschil is dat een zwart gat heeft een bepaalde afstand. Kom je daar voorbij, dan ga je nooit meer weg. Dat heeft onze zon ook, maar die zit in de zon. Dus tegen dat we daar zijn, zijn we toch al opgebrand. En het is waar dat een zwart gat planeten aantrekt, maar ook de zon trekt aan ons. Uiteindelijk eindigen we ook op de zon, om het zo te zeggen. Dus er is daar geen fundamenteel verschil. Dat is dus een belangrijke misvatting. Mochten we een zwart gat maken, dat gaat niet ineens groeien en alles opslokken. En de tweede misvatting is dat er een tijd geleden een paar theorieën waren die een potentiële theorie hadden bedacht. Die hadden ontdekt of bedacht dat er microtoestanden zouden kunnen bestaan, dus op kwantumniveau, extreem klein, die eigenlijk een bepaalde karakteristiek zouden uitoefenen die hetzelfde is als een zwart gat op grote schaal. Een soortzelfde dichtheid, laten we het zo noemen. Het is niet helemaal correct, maar laten we het zo noemen. En dan besloten zij om dat dan micro-zwarte gaten te noemen. Een hele domme zet in mijn ogen. Want ja, je weet dat mensen een foute interpretatie van een zwart gat hebben. Want dat is geen zwart gat. Een zwart gat is pas stabiel als het 4 keer zoveel weegt als de zon. Onze zon wordt nooit een zwart gat. Ongeveer 4, ik weet het juiste getal niet meer. Maar dus, ja, als je zo'n microtoestand maakt, dat is geen zwart gat. Dat verdampt onmiddellijk, dat is weg. Dus het is de combinatie van de twee. Eén, denkende dat hetzelfde is, een echt zwart gat. En twee, denkende dat alles absorbeert.
Ja. Over zwarte gaten gesproken, tot nu toe heb ik het enkel gehad over deeltjes en deeltjesonderzoek. Maar aan het CERN gebeurt waarschijnlijk nog veel meer onderzoek dan enkel het zoeken naar deeltjes. Wat zijn nu de grootste andere experimenten die lopen?
Wel, ik ben dus zelf geen experimenteel fysicus, dus ik ben niet... laten we zeggen, niet aanwezig in de discussie waar experimenten zich gaan op focussen. Maar het is zo dat de LHC een beetje atypisch was in het begin, omdat hij een heel duidelijk doel had. Het vinden van het Higgs-boson. Dat was in de jaren 60 al voorspeld en nog altijd niet gevonden. Men had iets van, als we dat nu in de LHC niet vinden, dan bestaat het waarschijnlijk niet. Dus dat was een heel wel beschreven doel. En dat is meestal niet zo met versnellers. Meestal is versnellers eerder van, we gaan verkennen, we gaan exploreren. En kijk wat er op ons pad komt. En dat kan zijn iets zoals een nieuw deeltje, dat tevoorschijn komt. En we vinden ook in de LHC regelmatig nieuwe deeltjes. Die zijn niet fundamenteel, dat zijn nieuwe gebonden toestanden van quarks. Dus dat is gemakkelijker om te vinden, laten we zeggen, dan echt een fundamenteeltje. Fundamenteel betekende niet opdeelbaar, voor zover we weten toch niet. Dus Higgs was een fundamenteel deeltje. Dus dat kan een nieuw deeltje vinden, kan een van die dingen zijn. Maar je kunt ook nieuw gedrag, je kan de dingen ontdekken. Je kan signalen vinden die we niet begrijpen en daar proberen een verklaring aan te geven. Dus het is eigenlijk typisch gaan een versneller exploreren. Dus als we zelfs kijken alleen naar de LHC, dan hebben we al, ja, dat Higgs, oké, dat is gevonden. Maar dat was niet het enige natuurlijk. Dat was een heel duidelijk beschreven doel, maar dat was niet het enige. Er zijn groepen mensen die bijvoorbeeld zoeken naar extra dimensies. Die hopen signalen te vinden van extra dimensies. Die hopen een graviton te vinden. Die hopen een graviton te vinden op het moment dat het ontsnapt naar een andere dimensie. Dat is heel onwaarschijnlijk. Maar dat zou kunnen, je weet maar nooit. Mm-hmm. Dus laten we zeggen dat een experiment als CMS, hè, een van de experimenten van de LHC, die hebben niet één ding dat ze doen. Die hebben allemaal, daar zitten 2.000 of 3.000 mensen werken voor CMS, die hebben allemaal andere dingen waar ze op focussen. Natuurlijk, in het begin was dit Higgs het grootste aandeel, want dat was het belangrijkste. Maar ondertussen zoeken mensen ook naar andere signalen. Dus dat is de LHC. Dat is, op dit moment zijn we volledig in verkenningsmodus. Daarnaast heeft het CERN ook andere experimenten die daar los van staan. Want de LHC heeft wat we noemen een injection system, een voortrapsysteem. We beginnen niet in de 27 kilometer ring. We beginnen met een bron, een gasfles, en dan beginnen we met een kleine versneller, een lineaire, een lijn van 30 meter, dan naar een kleine versneller van 158, denk ik, dan naar 600 en zoveel, dan naar 7 kilometer, en dan naar 27 kilometer. Nu, eens dat die LHC vol zit, dat duurt iets van de orde van 10 minuten of zo, ja, dan begint hij zijn energie op te bouwen en beginnen de botsingen, en dat duurt uren. Het duurt uren dat we botsingen doen, data nemen enzovoort. En dat hele voortrapsysteem is dus vrij. Het grootste deel van de tijd is dat vrij. En dus staan er andere experimenten, niet op de LHC, maar achter die voortrapsystemen. En die kijken naar totaal verschillende dingen, omdat daar ook een andere opstelling is. Er is bijvoorbeeld de AD, de Antimatter Decelerator. Dat is een vertrager, geen versneller. En die maakt antimaterie. En die heeft bijvoorbeeld die is gebouwd in de jaren 90, als ik het goed heb. En een van de eerste dingen wat hij probeerde te doen was anti-waterstof te maken. Dat was een van de open vragen. Antimaterie zou in principe fundamenteel niet verschillend moeten zijn. Gewoon een soort spiegeling van materie. Dus dan kan je ook objecten bouwen uit antimaterie, om het zo te zeggen. De eerste stap naar iets bouwen is een atoom maken. En dan maakt dan natuurlijk, ja, waterstof is het makkelijkste atoom. 1 proton, 1 elektron. Dan was de vraag, kan je antiwaterstof maken? 1 antiproton met 1 antielektron. Ja, je kan dat. Dat hebben ze gedaan. En dan zijn ze daarna, en dat doen ze nu nog altijd, de eigenschappen van antimaterie gaan bestuderen aan die machine. Bijvoorbeeld, een van de vragen die ze nu hopen te antwoorden in de komende 5 à 10 jaar is of dat antimaterie eigenlijk op dezelfde manier zwaartekracht ervaart als materie. Valt dat naar beneden, zoals materie, of valt dat omhoog? Wel, vanuit een theoretisch standpunt gezien is eigenlijk allebei mogelijk. We verwachten dat dat naar beneden valt, maar ja, het kan dat het naar boven valt. Dat zijn heel leuke experimenten, dat zijn heel tot de verbeelding sprekende experimenten in mijn ogen. En dit is maar één voorbeeld. Zo heeft CERN een hele scala aan verschillende dingen die zij doen, die niet het hoofddingen zijn van CERN. Want natuurlijk, CERN staat ervoor bekend de grootste versneller ter wereld hebben. Dus laten we zeggen, de handtekening van CERN, om het zo te zeggen, is de LHC natuurlijk. Maar in de praktijk hebben ze heel veel capaciteit, heel veel mogelijkheid, infrastructuur om een hele hoop andere dingen te doen. En dat is even interessant in mijn ogen.
Ja. Mag ik ook nog één keer waarom vragen? Waarom wil je antimaterie maken? Is dat puur om het te begrijpen? Of zijn er ook nog toepassingen die daar misschien aan gelinkt zullen zijn?
Om te zeggen op voorhand, we gaan die toepassingen hebben, dat is eigenlijk vrij onmogelijk. Ja. Hè? Ja. Dus het is natuurlijk om het te begrijpen. Maar we hebben al een toepassing, al vrij snel. Hè? Dus in de jaren 90 is die gebouwd. En 4 jaar geleden is de eerste toepassing, namelijk antiprotontherapie.
Ja.
Dat hadden we niet kunnen onderzoeken zonder die antimatter decelerator, de AD. Dat was natuurlijk niet het hoofddoel, opnieuw.
Ja.
Maar je kan moeilijk voorspellen wat de toepassingen zijn. Soms zijn het dingen die gewoon tot de verbeelding spreken. Bijvoorbeeld, er is een nieuw project. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer het gaat uitgevoerd worden of het gaat uitgevoerd worden, want er zijn nog een paar stadia die moeten beter op elkaar afstemmen. Maar een nieuw project om eigenlijk antimaterie te gaan vervoeren. Dat is op zich ook heel tot de verbeelding sprekend. Want tot dan was dat allemaal iets ontastbaars, om het te zeggen. Maar dan krijg je echt een doos met antimaterie in. Dat is bijna science fiction, natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Dus waarom doe je dat? Ja, het is de menselijke nieuwsgierigheid. Mm-hmm. En het is exact dat altijd de wetenschap vooruitdrijft en de mensheid op zich. Ja.
Dan wil ik ook nog eens terugkomen op iets wat je in het begin van je antwoord gezegd hebt, namelijk het bestuderen van andere dimensies. Dan vraag ik me ook af, hoe bestudeer je andere dimensies? Hoe ontdek je die?
Het is dus zo dat we zijn het erover eens. Ons heelal is 4-dimensionaal. Hè? 3 dimensies plus tijd. 3 ruimtelijke dimensies plus tijd. Dus als je meer dimensies hebt, dan moeten die verstopt zijn. Dat is logisch, want anders zouden we ze zien. Dus er zijn verschillende manieren om dat te doen. De meest standaard manier is wat we noemen compactificatie, waar eigenlijk een dimensie extreem klein is. Zo klein dat we ze niet zien. Daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld een elektriciteitskabel die langs de weg loopt. Als je van ver kijkt, dan is die 1-dimensionaal, een lijn. Dimensie, moet je goed begrijpen, is vrijheidsgraad. Of die kabel kan je vooruit of achteruit, dat is het. Dat is 1 dimensie. Je kan niet meer links en rechts, want je kijkt van ver en dat is gewoon een dunne lijn, om het zo te zeggen. Dat die gekromd is, is onbelangrijk op dat moment. Ga je dichtbij staan, ben je bijvoorbeeld een mier, ja, dan kan je ook nog rond de kabel wandelen. Als je heel hard inzoomt, dan wordt dat een grote die van tel is. En een mier kan daar echt rondwandelen. Die heeft 2 vrijheidsgraden, die mier. Die kan die kabel op en af gaan, maar die kan ook ronddraaien. Dus voor die mier is de wereld, die kabel, zijn wereld, 2-dimensionaal. Voor ons, op grote afstand, 1-dimensionaal. Dat is een manier om dimensies te verstoppen. Een andere manier is ze heel groot te maken, zodat ze eigenlijk uit het zicht verdwijnen. Dat is opnieuw een beetje een metafoor. Het is moeilijk om het uit te leggen. Mathematisch kan je dat makkelijk aantonen. Maar het punt is, natuurlijk, oké, we zien ze niet in ons dagelijks leven, maar als ze er echt zijn, dan gaan de theorieën die we hebben zich anders gedragen. Want microscopische deeltjes, namelijk waar we naar kijken hier, die zien die andere dimensies wel. Of ze zijn nog veel kleiner, dan zien ze ook niet, maar die gaan daardoor beïnvloed worden. En ze gaan zich dus anders gedragen. Dat zijn jammer genoeg hele subtiele verschillen. Dus dat is niet zo gemakkelijk om te zien, anders hadden we al veel langer gevonden natuurlijk. Maar ze zijn er wel. Dus er zijn sommige situaties waarin je eigenlijk een signaal krijgt en kan zeggen, ah, dit betekent dat er een andere dimensie is. Maar opnieuw, die signalen zijn heel moeilijk om te krijgen, heel klein, heel zeldzaam, heel moeilijk om te onderscheiden van de standaard. We noemen dat dan de background en zo. Dus dat is niet evident, maar het kan. En opnieuw, ik weet daar de details niet van, dat zijn de experimentele fysici die dan naar een heel specifiek setup kijken. En dan zien, oh kijk, als het zo en zo en zo en zo gaat bewegen, dan is er een extra dimensie.
Ja. Is dat een van de zaken die we binnenkort van het CERN zullen horen? Het Higgsdeeltje was natuurlijk gigantisch, dat was wereldnieuws. Wat mag ik nu verwachten in de toekomst? Grote aankondigingen van het CERN of grote doorbraken?
Zoiets als een extra dimensie verwacht ik persoonlijk niet, omdat het inderdaad heel moeilijk is. Dat zou echt een pure toevalstreffer zijn. Het kan, hè, laten we niks uitsluiten. Maar het is vrij onwaarschijnlijk. Niet dat het bestaat, maar wel dat het gezien wordt. Dat is vrij onwaarschijnlijk dat het gezien wordt. Gaan we nieuwe deeltjes vinden? Er waren heel wat mensen die hoopten eigenlijk om supersymmetrische deeltjes te vinden. Dat is ook een theorie die eigenlijk meer biedt dan wat we nu hebben. Om een paar problemen in de huidige theorieën te verklaren. Zouden er eigenlijk supersymmetrische, kan je ook weer beschouwen als spiegeldeeltjes. Op een andere manier dan materie en antimaterie. Die zijn ook niet gevonden. Nu, het kan nog altijd dat die bestaan, maar het wordt gewoon, de theorie wordt onwaarschijnlijker, want er wordt meer geknutseld dan om het mogelijk te maken. Laten we zeggen, de makkelijke versies zijn eigenlijk ondertussen uitgesloten. Dat is een beetje jammer, waardoor veel mensen daardoor teleurgesteld zijn dat dat niet gevonden is. Dus ja, wat gaan we nu zien? Ik weet het niet. Ja. Maar niks zien is ook een ontdekking.
Ja. Ja, het is misschien een heel mooie boodschap om mee te eindigen. Er is nog veel meer te vertellen en te lezen, onder andere in de Fysica Special van EOS, waar je ook zelf aan mee hebt geholpen, ook een paar artikelen voor geschreven. Ja, hoe is dat meegevallen?
Dat was voor mij een nieuwe ervaring. Ik heb al wel gepubliceerd en geschreven, maar dat was altijd in wetenschappelijke taal en in het Engels. Dus nu moest ik mijn taal aanpassen naar een meer populistische taal en in het Nederlands, want ik ben ondertussen gewend om in het Engels te denken. Dus dat was even aanpassen. Maar ik vond het wel een heel leuke ervaring. En EOS was ook altijd mijn droomblad als kind. Hè. Ik had nooit als kind kunnen denken dat ik daar ooit in zou publiceren, natuurlijk. Dus dat is wel leuk.
Ja, okay.
Was ik een beetje uit het oog verloren, zal ik eerlijk toegeven. Maar nu besef ik weer dat wel een grote stap was voor mij. Ja,
oké, okay. Tof om te horen. Dus aan de luisteraars die nog meer fysica, onder andere van Frederik, willen lezen, kunnen in de special terecht. En dan wil ik u bedanken voor alle zeer interessante antwoorden, zeer boeiende antwoorden.
Dat is graag gedaan.
Bedankt.